Voordat we gaan luisteren naar de getuigenissen en de dopelingen, wil ik eerst graag de Bijbel met jullie open doen. En we gaan lezen de eerste 20 versen uit het 15e hoofdstuk van het Evangelie van Matteüs. En Matteüs, dat was een van de vrienden van Jezus. Dat was een van zijn leerlingen, zijn discipelen. En die heeft gewoon ook heel veel omschreven van wat hij mee heeft gemaakt met Jezus. En in dit gedeelte zullen we zien dat het uiteindelijk alleen maar gaat ten diepste om ons hart. Dat is de focus van Jezus. Het gaat Jezus niet om een bepaald kerksysteem. Het gaat Jezus niet om dat we, als we maar voldoen aan allemaal regeltjes en als we ons maar houden aan allerlei voorschriften, nou, dan zit het wel goed met ons. He, dan redden we het wel. Dan staan we wel bij God in een goed blaadje. Nee, zegt Jezus, het gaat om ons hart. En hij is hier in gesprek met fariseeën en met wetsleraren, waren bijbelgeleerden. En die namen de Bijbel, en op dat moment was dat het Oude Testament wat ze toen hadden. Ja, dat namen ze bloedserieus. Maar zij waren vooral heel erg bezig eigenlijk met de letter van de wet. En niet zozeer met de geest van de wet of met het hart van de wet, het hart van God erachter. Het ging eigenlijk alleen maar om de regeltjes en het voldoen aan de regeltjes. Want dan zat het wel goed. En ze wisten eigenlijk ook niet zo goed hoe ze nou met Jezus aan moesten. Want Jezus die werd op dat moment maar populairder en populairder onder het volk. En hij deed wonderen en tekenen. En eigenlijk, ja, zijn volgelingen, dat bleef maar toenemen. Ja, en mensen stelden ook steeds meer vragen bij die fariseeën en bij die schriftgeleerden. Hij was een gevaar geworden voor hun positie. En het leek wel, en het was voor hun natuurlijk heel ernstig, het leek wel alsof hij dat Oude Testament helemaal niet zo serieus nam. Het leek wel alsof hij de wetten van Mozes, en daar draait het hele Jodendom om, nog steeds, het Jodendom draait om de wetten van Mozes. Ja, het leek wel alsof Jezus dat eigenlijk helemaal niet zo belangrijk vond. En dus, ja, hoewel Jezus dan misschien wel suggereerde dat hij de verlosser was, de Zoon van God, ja, eigenlijk alleen al door hoe hij omging met de Bijbel, liet hij toch eigenlijk wel zien dat dat niet zo kon zijn, dat hij niet de Zoon van God kon zijn. Dus confronteren ze hem weer is, want dat deden ze wel vaker, met een vraag. En we lezen het samen, Matteüs 15, komt ook op het scherm, vers 1 tot 20. Laten we het lezen, laten we kijken ook hoe Jezus reageert. Er staat, toen kwamen er uit Jeruzalem, dus die kwamen speciaal reizen naar waar Jezus was, die was ergens bij het meer van Galilea op dat moment. Toen kwamen er uit Jeruzalem fariseeën en wetsleraren naar Jezus toe. Ze zeiden, uw leerlingen wassen hun handen niet voordat ze gaan eten. Waarom houden ze zich niet aan de regels van onze voorouders? Jezus zei tegen hen, ja, maar waarom houden jullie je niet aan de regels van God? Waarom kiezen jullie voor je eigen regels? Want God heeft gezegd, je moet respect hebben voor je vader en je moeder. En ook, als iemand zijn vader of moeder vervloekt, dan moet hij gedood worden. Maar jullie hebben een andere regel bedacht. Iemand mag volgens jullie tegen zijn ouders zeggen, ja, ik heb mijn hele bezit aan God beloofd, ik kan aan jullie niks van geven. Dus volgens jullie hoef je helemaal geen respect te hebben voor je ouders. Zo maken jullie je eigen regels belangrijker dan de wet van God. En dan zien we dat Jezus ook gewoon ongelooflijk direct was. Wat zijn jullie schijnheilig? In het boek van Jesaja, daar staan woorden van God, nou, die precies over jullie gaan. Daar staat, deze mensen, die eren mij met mooie woorden, maar in hun hart willen ze niets van mij weten. Wat heb ik aan hun eerbied? Ze vertellen niet wat ik wil, maar ze maken hun eigen regels. En Jezus die riep de mensen bij zich. Hij zei, luister goed naar mij en probeer mijn woorden te begrijpen. Een mens wordt niet onrein van de dingen die door zijn mond naar binnen gaan. Nee, een mens wordt juist onrein van de dingen die uit zijn mond naar buiten komen. Toen kwamen de leerlingen bij Jezus. Ze zeiden, de fariseeën die hebben gehoord wat u zegt en ze zijn erg kwaad. Maar Jezus zei, ze lijken op planten die niet door mijn hemelse vader zijn geplant. En zulke planten zullen uit de grond getrokken worden. Laat ze hun gang maar gaan. Ze denken dat ze blinde mensen de weg kunnen wijzen. Maar ze zijn zelf blind. Ze zien ten diepste niet waar het om gaat bij God. Wat gebeurt er als de ene blinde de andere blinde de weg wijst? Ja, dan vallen ze samen in een kuil. En Petrus zei tegen Jezus, U sprak over de dingen waar een mens onrein van wordt. Maar wat bedoelde u precies? Jezus antwoordde, jullie zouden dat nu eindelijk eens moeten begrijpen. Alles wat je eet gaat door je mond naar binnen. Dat is bekend. Het komt in je maag terecht. Of je nou wel of niet je handen van tevoren hebt gewassen. En tenslotte verdwijnt in je riool. Of je nou wel of niet je handen van tevoren hebt gewassen. Maar juist de dingen die uit je mond naar buiten komen, maken je onrein. De woorden die je spreekt, bijvoorbeeld. Want dat zijn de slechte dingen die uit je hart komen. Slechte gedachten, verboden seks en moord. En ook vreemdgaan, stelen en anderen beledigen of zelfs vals beschuldigen. Dat zijn de dingen waar een mens onrein van wordt. Maar van eten zonder je handen te wassen, word je niet onrein. Eigenlijk een typisch gesprek tussen Jezus en de fariseeën en dan ook nog een beetje met zijn discipelen. En Jezus die had eigenlijk heel vaak van dit soort gesprekken. Hij liet zich ook niet zomaar klem zetten. Hè, als ze weer eens een soort van strikvraag stelden, of als ze weer eens ter verantwoording riepen. Jezus, ja, eigenlijk pakt hier de fariseeën meteen terug. En het draait hier eigenlijk in die eerste verse vooral om het verkeerd vasthouden aan traditie. Want de fariseeën beschuldigen Jezus ervan dat hij zijn leerlingen maar een beetje vrijlaat. Ze doen maar wat. He, ze gaan nu zelfs eten zonder handen wassen. Nou, dat was gewoon not done. Dat deed je niet in die cultuur van die tijd. Dat was bijna nummer 1 in de reinheidsregels. Handen wassen voor de maaltijd. En de fariseeën beweren dat, ja, alles wat ze daarin ook bedacht hadden, want dit stond niet eens letterlijk in de Bijbel, dat je je handen moet wassen voor het eten, dat hadden zij bedacht als praktische uitwerking van hoe God het waarschijnlijk had bedoeld in zijn wet, in de wetten van Mozes. Maar Jezus leert hen ook in dit specifieke geval, ja, dat het eigenlijk juist het omgekeerde geval is. En dan zie je ook dat hij daarna gewoon niet inhoudt, vers 7 tot 9. Dan zegt hij, wat zijn jullie schijnheilig? En letterlijk staat dat hypocrieten, huigelaars. Wat zijn jullie hypocriet? Wat zijn jullie een huigelaars? In het boek Jesaja staan woorden van God die precies over jullie gaan. Deze mensen eren mij met mooie woorden, maar in hun hart willen ze niks van mij weten. Wat heb ik aan een eerbied? Jezus, die al die mensen die heel erg godsdienstig daar zijn, eigenlijk bedoelt als jullie zijn schijnheilig. En ik ken dat. Ik ben zelf ook opgegroeid zonder geloof en zonder kerk. En ik moet zeggen, in mijn jongere jaren, in mijn tiende jaren, begin 20, toen ik God nog niet kende en ook niet zocht, dan had ik ook dat beeld van de kerk. Dat zijn vooral schijnheilige mensen. En dat was natuurlijk niet zo, maar ik wist niet beter. Ja, want ik kende jullie nog niet, hier mijn broers en zussen die allemaal zo aardig zijn en mooie mensen zijn. Maar ik proefde ook zo vaak toch ook dat dilemma van mensen die op zondag naar de kerk gingen en op maandag maar weer wat aanrotzooiden. Ik denk, wat zijn dat voor schijnheilige mensen? Ik denk, als je dan toch in God gelooft, dan zou ik dat ook willen zien in je leven. En ik, in die tijd zag ik het zo weinig. En ik denk dat het precies is wat Jezus ook zag. Hij zag het zo weinig. Ze leefden wel voor God, ze hadden er een werk van gemaakt. Dat was een eer om met de Bijbel bezig te zijn. Maar het kwam niet vanuit hun hart. En dan zegt Jezus, eigenlijk zijn jullie schijnheilig. En het woord hypocriet betekent letterlijk iemand die een masker opzet om van daaruit een rol te spelen. En het masker, zegt Jezus, dat bestaat bij de fariseeën uit de woorden die ze gebruiken. Van die woorden, als iemand heel welbespraakt is, dan kun je ook heel makkelijk onder de indruk raken. Als iemand heel veel weet van de Bijbel, kun je heel makkelijk onder de indruk raken. Maar Jezus zegt, ik kijk niet naar iemands kennis van de Bijbel. Of iemands interpretatie ervan. Ik kijk naar hoe goed iemand zich kan verwoorden of niet. Ik kijk naar het hart. Het gaat Jezus om ons hart. Dat maakt hij hier ook zo duidelijk. Want hij ziet die fariseeën ten diepste hebben ze geen enkele intentie om daadwerkelijk echt het hart van God te kennen. Ze willen alleen maar voldoen aan de regeltjes. Heel oprecht, heel puur, heel fanatiek. Maar er is daarin geen zoektocht naar het hart van God. Het gaat om uiterlijkheden. Als je maar voldoet aan de regels, ja, dan zit je wel goed. Maar dat is niet waar. Toen niet. En nu niet. Het zit heel anders in elkaar. Jezus zegt, het gaat niet om mooie uiterlijkheden. Het gaat niet om de mooie woorden die je kunt spreken. En wat heel gelovig kan klinken. Het gaat om je hart. Wat zit er ten diepste in je hart? Wat zit er ten diepste in mijn hart? Willen we ten diepste in ons hart eigenlijk niks van God weten? Of willen we ten diepste in ons hart Hem kennen? Hem volgen? En beter ja, willen snappen hoe het leven nou eigenlijk in elkaar zit. Hoe Hij het leven heeft bedoeld en ons leven daar ook op inrichten. En in de versen daarna maakt Jezus ook duidelijk wat nu eigenlijk het doel was van het houden van alle reinheidswetten. Het doel was om het soort mens te zijn wat God altijd al had bedoeld. En wat God altijd al had verlangd. En wat voor soort mens had God dan in gedachten? Nou, iemand die inderdaad rein zou zijn, maar dan niet aan de oppervlakte. Maar niet omdat hij precies de goede dingen deed op het goede moment, de juiste woordjes sprak op het juiste moment. Nee, iemand die rein was tot op de bodem. Die rein was in zijn hart. Door en door rein. Want er was niks mis met die reinheidswetten. Maar als je alleen maar hield aan de uiterlijke wet en de oproep om eigenlijk door en door rein te zijn. Als je dat negeerde, ja, dan haalde dat niks uit. Dan begreep je niet de bedoeling, dan begreep je niet het hart van de wet, de geest van de wet in plaats van de letter van de wet. En dan zien we Jezus riep de mensen bij zich, vers 10. Hij zei, luister goed naar mij en probeer mijn woorden te begrijpen. Een mens wordt niet onrein van de dingen die door zijn mond naar binnen gaan. Nee, een mens wordt juist onrein van de dingen die uit zijn mond naar buiten komen. En wat uit je mond komt, dat maakt jou onrein. Of rein. En ik geloof straks dat we in de getuigenissen van de dopelingen en toetreden zullen horen dat het leven van Jezus uit hun binnenste ook zal stromen in de woorden die ze spreken. Omdat het Jezus het is die uiteindelijk harten verandert. Die mijn hart heeft veranderd van een rationele, eigenlijk afstandelijke, niet-gelovige kerel naar wie ik nu ben. En hoe ik nu ben, dat mag je dan zelf invullen. Maar Jezus zegt, joh, dat wat er diep van binnenin zit, daar gaat het om. Daar wil ik bij komen. Daar wil ik, als dat nodig is, vernieuwing geven. Want God ziet ons hart aan, niet alleen maar onze daden. En daarom kon hij ook, en dat vind ik zo bijzonder altijd om weer te beseffen, van koning David in het Oude Testament te zeggen dat dat een man naar Gods hart was. Want als je naar het leven van koning David keek, nou, dan was dat niet om zijn daden dat hij een man werd genoemd naar Gods hart. Integendeel. Maar wel omdat David juist, als hij soms ook de mist in ging, als hij zijn fouten maakte, dat hij altijd weer zijn hart probeerde te bewaken. Hij probeerde ook te voldoen, zeg maar, aan hoe God het leven had bedoeld. Maar hij snapte ten diepste, het gaat om ons hart. En daarom bad hij ook in Psalm 51 dat hij overspel had gepleegd, nota bene. Dat hij iemand had laten vermoorden om dat overspel maar te verdoezelen. Dat was geen fijne jongen, David. En dan zegt hij, in diep berouw ook over wat hij gedaan heeft. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Daar gaat het ten diepste op. Dat is een gebed naar Gods hart. Niet voldoen aan allemaal regeltjes, zelfs niet de regeltjes van de kerk. Maar uiteindelijk bij Jezus zijn. En je hart laten reinigen door Hem. Want David wist heel goed dat als zijn hart niet werd gereinigd, als zijn binnenste niet werd vernieuwd, ja, dan was hij tot de vreselijkste dingen in staat. Hij vroeg God om een rein hart. En dan denk ik, als ik daarover nadenk, een rein hart. Wie zou dat nou niet willen? Of je nou God wel kent en al jaren met hem wandelt, of je God, kent God niet. Wie zou er nou niet gewoon een rein hart willen? Als je een rein hart hebt, dan is dat ook een hart vol van vrede en vol van vreugde. Want het is een hart waar God kan werken, waar God kan spreken. Maar God is een persoonlijke God die ook wil spreken in jou en in mijn leven. En weet je, Jezus biedt het aan. Jezus biedt dat reine hart aan. En de doop straks is daar ook een prachtige weerslag van. Want de boodschap van Jezus, zijn leven op aarde, maar ook zijn sterven aan het kruis, zijn opstanding uit de dood, daar geloven we in. De boodschap is dat door God, door Hem heen, genezing brengt aan onze verwonde hart, aan de onreinheid die er zit in ons hart. En die genezing gaat tegen alles in wat de leraren van die tijd aanboden. Want zij zagen de reinigheidswetten juist als beginpunt. Daar moeten we beginnen. En als we maar aan alles ja, vasthouden, dan uiteindelijk ja, zullen we het eeuwige leven beërven. Maar Jezus vond die wetten grotendeels irrelevant voor de taak waarvoor hij kwam. En in dit tekstgedeelte geeft Jezus nog niet de oplossing voor die aandoening die hij vaststelt. De onreinheid van de harten van de mensen. Maar die oplossing geeft Jezus wel als het verhaal zich verder ontvouwt in dat evangelie van Matthäus en ook in de andere evangeliën. Want uiteindelijk is hij zelf, Jezus, is zelf de oplossing. Als hij in zijn dood, als hij in zijn opstanding, als hij in het geschenk van de Heilige Geest dat we vorige week hebben gevierd met Pinksteren. Als hij afrekent met de kwaadaardigheid die er is in deze wereld. Met de onreinheid die ons menselijk ras heeft geïnfecteerd. Die ook mijn hart had geïnfecteerd. Jezus wil ermee afrekenen. Hij maakt ons rein. En dat zingen we ook. En dat zijn van die rare woorden. Dat als je het voor het eerst hoort, denk je, waar heb je het over? Maar het is echt waar. Zijn bloed wast ons witter dan sneeuw, zegt dan de Bijbel. Dat klinkt heel luguber. Dat klinkt heel erg, misschien wel als kerkelijke taal. Want het is zo diep, als je dat gaat beseffen, dat het bloed van Jezus, wat uiteindelijk vloeide toen hij stierf aan het kruis. Dan zeg je, ja, maar dat bloed van Jezus, zijn dood. Ja, dat was een ultiem offer. En dat bloed, dat maakt ons uiteindelijk rein. Zijn sterven, zijn lijden. Dat is wat ons uiteindelijk kan vernieuwen. Als wij ons daaraan toegeven. Als je Jezus eigenlijk toelaat in je leven. Als je je leven overgeeft aan hem. En als je hem wil volgen, zeg maar, ik wil Jezus kennen en ik wil hem volgen. En ik geloof dat hij ook voor mij gestorven is aan het kruis. Ja, dan zal hij in jou gaan werken. En dan begint hij een werk wat te maken heeft met reiniging. Wat te maken heeft ook met herstel. Waar jij herstel voor nodig hebt in je hart, in je ziel. Dan zal hij ook beginnen met heiliging. Dat je van binnenuit, uiteindelijk, heiliging is ook zo'n moeilijk woord. Maar dat je van binnenuit niet anders wilt. Dan gewoon leven zoals God het heeft bedoeld. Dat het niet gaat van, oh, voldoe ik wel aan alle regeltjes. Maar zeg, Heer, ik wil het. Ik wil van binnenuit het leven leven zoals u het hebt bedoeld. Want u bent God. En u hebt een bedoeling met dit leven. En ik weet als ik dat leven leef, dan leef ik het goede leven. En dan zal ik ook vrucht dragen. Dan zal ik ook mensen kunnen infecteren met de schoonheid en de kracht van uw boodschap, van uw liefde. Dan mag ik uw liefde nog veel meer ervaren en ook doorgeven. Want we zijn hier niet voor onszelf. En de dopelingen en toetreders hebben die keuze allemaal al gemaakt. Om eigenlijk hun leven over te geven aan de Heer Jezus. En dat zullen ze straks ook getuigen. En er is daar de doop. En de doop maakt eigenlijk zichtbaar aan de buitenkant wat de Heilige Geest al in de binnenkant voltrekt. Wat de Heilige Geest doet in ons hart. Want de betekenis van de doop, dat is niks, heeft niks te maken met het water aan zich. De betekenis van de doop ligt in de persoon van Jezus. En reiniging krijgt in de doop de radicale betekenis dat we sterven. Als we ondergaan, dan zeggen we ook, we gaan onder in het watergraf. We sterven. En wees gerust, familie, als je hier niet eerder bent geweest. Ze komen echt op tijd weer boven. Dus het bedoelde dat niet letterlijk. Maar we sterven geestelijk gezien met Jezus in het watergraf. En we staan weer op in een nieuw leven met hem. En dat is een leven met Jezus. En dat is een leven dat gunnen we ieder mens. Iedereen. Ook als je hier voor het eerst in je leven misschien wel een kerk binnenwandelt. We verlangen zo van jou. Een leven met Jezus. Want we hebben zelf, ik weet wat het is, zonder en met. Wat had ik een slecht leven? Nou, niet naar de maatstaf van deze wereld. Maar een leven met Jezus, daar staat geen pijl op. Is het leuker? Ja, is het makkelijker geworden? Nee. Ik heb geen makkelijker leven gekregen sinds ik ben gaan geloven in Jezus. Maar het is zoveel voller. Het is zoveel meer vreugde. Er is zoveel meer voldoening. Er is bestemming. Eeuwig leven met hem. En dat is niet saai boven op een wolk op een harp spelen. Wees gerust, zou ik zeggen. Want dat lijkt mij ook niks aan. Ik ben niet zo muzikaal, maar dat verandert dan misschien. Maar het leven is er en het leven is voor iedereen. Dat wij door Jezus uiteindelijk gereinigd worden, gereinigd zijn tot de bodem. En dat ons leven gericht is om het volledig samen groeien met hem, met Jezus. Amen. Laten we daarvoor bidden. Laten we daarvoor danken dat Jezus dat doet en dat nog steeds wil doen. En ik wil ook gewoon heel vrijmoedig een uitnodiging doen. Als jij hier zit en zegt van, joh, dat ken ik helemaal niet. En ik ken Jezus niet. Maar ten diepste weet ik, ja, ik moet bij hem zijn. Of ik heb het ergens wel gezien in de levens van misschien wel de dopeling of de toetreder waarvoor je specifiek bent gekomen vanavond. Dan wil ik je uitnodigen. Vertrouw je leven toe aan Jezus. Ga op weg met hem. Hij kent jou. Hij weet dat je hier zit. Hij is daar zo blij mee. En hij verlangt ernaar dat jij je hart overgeeft aan hem. Dat je zegt van, joh, hier Jezus, hier ben ik. En wilt u ook maar mijn leven vernieuwen? Wilt u ook maar mij rein maken van hart? En laten zien hoe het leven hebt bedoeld. En zeg je, ja, ik wil die keuze maken. We zullen straks bidden en we doen onze ogen allemaal dicht. Dat wil ik ook vragen. Dat je dan in dat gebed, als ik dat ook aangeef, je hand opsteekt van, Heer Jezus, hier ben ik. En ik geef mijn leven over aan u. En laat u zichzelf ook alsjeblieft zien in mijn leven. Ik wil u leren kennen, ik wil u volgen. En als er dan wordt gesproken over een rein hart, dan verlang ik daarop naar dat u dat reinigt. Zullen we bidden? En als je weet veel dat is voor mij, dan nodig ik je uit om je hand op te steken. En dan ga ik met jou bidden. Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel dat soms ook in die ingewikkelde vraaggesprekken in de Bijbel, dat we daar toch ongelooflijke krachtige lessen mogen leren voor vandaag. Heel, dat is zo actueel. Dit is gewoon niet van toen, jawel, maar dit is ook voor nu. U leeft, Heer Jezus. U bent gestorven, u bent opgestaan. U troont in de hemel aan de rechterhand van God de Vader. U hebt samen ook de geest uitgestort. En we mogen weten dat uw Heilige Geest ook in ons wil wonen. Als wij ons leven geven aan u. En dat u ons hart wilt reinigen. En zult reinigen. En kunt reinigen. Dat u ons leven wilt vernieuwen van binnenuit. Zodat we niet vast blijven zitten. Vast komen te zitten. In een heel systeem van regels. Maar dat we leren wat het is om te leven in relatie met u. Heer. We hebben het zo nodig dat onze harten rein worden. Want ook wij, ook ik, zijn zonder die reinheid van u tot de meest verschrikkelijke dingen in staat. En we hoeven maar naar de wereld om ons heen te kijken om te zien, Heer. Hoeveel onreine harten er zijn in deze wereld. Ook binnen de kerk. En daarbuiten. Er wordt zoveel stuk gemaakt, Heer, vanuit onreinheid in harten. Heer, en ik bid dat u ons maakt tot mensen die rein zijn. En die reinheid ook zullen infecteren in de levens van anderen. En Jezus, u weet of hier ook mensen zijn die nog voor die keus staan om hun leven over te geven aan u. En ik bid, Heer, dat u dit moment ook door uw geest klopt op de deur van hun hart. En als jij weet, het is voor mij. En het is voor mij het moment om mijn leven over te geven aan Jezus, want ik wil hem kennen en ik wil hem volgen. Dan wil ik je vragen om je hand op te steken, zodat ik ook met je kan bidden. En dat doe je niet voor mij, dat doe je voor Jezus. Dat hij jou ziet, dat je weet, dit is het moment dat ik mijn leven geef. Zijn er mensen die dat willen? Dan mag je je hand opsteken. Ik zie geen hand. Het kan zijn dat ik het niet zie. Als het wel zo is, kom naar dienst even bij me. Heer, dan bid ik, raak onze harten aan. Ook als we al lang op weg zijn met u. Heer, dan heb ik zelf deze week nog weer ontdekt. Oh, er moest ook nog weer een stukje in mijn hart gereinigd worden wat nog nooit gereinigd was. In die zin, ik ben in u heilig en rein. Heer, maar soms zijn er dingen uit ons oude leven wat dan toch nog weer blijkt aan te kleven. En dan hebben we reiniging nodig. Reinig ons, Heer. Vernieuw ons binnenste waar het nodig is, Heer. Maak ons mensen naar uw beeld, Jezus. Amen.